Zo ben ik wel dichter bij jullie gekomen, hè? Ik spuug niet, geloof ik. Goedenavond. Inderdaad, de zesde en laatste avond over het boek Daniël. Ik heb er altijd veel vreugde aan om over dit boek lezingen te houden. Ik heb dat ook al vele malen gedaan. En zijn er veel opzichten toch ook altijd weer verschillend. Ik ga een paar versen lezen uit Daniël 11 en 12. Wie van u heeft dat van tevoren doorgelezen? Wat dapper. Want het is een heel eind. Hoofdstuk 11, vers 33. 32 in het midden, laten we het zo doen. 32 in het midden. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving dagenlang. Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Hoofdstuk 12 vers 1, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er vele rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. En dan nog vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Tot zover lezen wij. En u hebt het wel gemerkt dat in deze verse 4 keer een heel bijzonder woord voorkomt. De verstandigen. Sommigen vertalen de wijzen, anderen vertalen de leraars. Daar gaan we het straks wel over hebben. Maar ik roep u eerst even in herinnering hoe het ook alweer was in hoofdstuk 10, waar Daniël zo lang gevast en gewacht had totdat hij van de Heere God zou vernemen hoe het verder zou gaan met zijn volk. En na drie weken krijgt hij eindelijk antwoord. Hij krijgt een prachtig visioen van een man in wie wij de pre-incarnate Christus herkennen. Dat betekent de Christus van voor zijn incarnatie, voor zijn vleeswording, menswording. En een engel gaat hem dan de dingen uit de doeken doen. En dat is een heel uitvoerig verhaal. En dat begint in hoofdstuk 11. Dus hoofdstuk 10, 11 en 12 horen eigenlijk bij elkaar. Nou, gaat het over de toekomst van zijn volk. En dan moet u bedenken dat Israël op dat moment nog steeds leefde in, ja, zeg maar, gevangenschap. Ze waren weliswaar voor een deel teruggekeerd naar het land. Een deel woonde nog steeds daar in Perzië, zoals ook Daniël zelf. Na het Babylonische Rijk was het Medo-Persische Rijk aangebroken. En de Heere God legt in deze hoofdstukken uit dat na dat Medo-Persische Rijk er een Grieks-Macedonisch Rijk zou komen. Dat woord vindt u niet, maar dat vonden we wel in hoofdstuk 10, toen die engelvorst van Griekenland al even ten tonele verscheen. De Heere God zegt dat er nog 3 koningen in Perzië aan de macht zouden komen. Ik ben in hoofdstuk 11, vers 2. En dan komt er nog een 4de die nog veel sterker zal zijn dan de andere. En hij zal alle opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Ik heb nog het voorrecht gehad om het gymnasium het vak oude geschiedenis gehad te hebben. Dus dan hoor je over al die 4 wereldrijken en over die geweldige conflicten tussen Griekenland en Perzië. 2 grootmachten in die tijd. En we noemen dat vanuit Europa bekeken de Perzische oorlogen. Zij noemen dat natuurlijk de Griekse oorlogen. En op een bepaald moment, dan staat er in Griekenland een koning op, eigenlijk van Macedonische afkomst. Daarom spreken we ook wel van het Grieks-Macedonische Rijk. En die wordt hier beschreven in vers 3. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar zijn eigen goeddunken. Dat is Alexander de Grote. Een van de grote veldheren uit de geschiedenis. Hij was nog jong en hij wilde eigenlijk alleen maar de Griekse kolonies in wat we dan nu West-Turkije noemen, beschermen en verdedigen. Maar dat ging zo succesvol dat hij in de kortst mogelijke tijd dat hele Perzische Rijk op de knieën dwong. Fenomenaal. Hij ging maar door en niets kon hem tegenhouden. Hij zelf zegt het verhaal helemaal terechtgekomen in wat we nu India noemen. Afghanistan, alles tot aan de Gangesrivier. Ongelooflijk. En dan gebeurt er iets heel dramatisch. Er staat hier in vers 4, zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden. Dat kwam daardoor dat hij aan een darmziekte overleed. Nog vrij jong. En dan ontstaat er ruzie tussen zijn generaals. En die oorlogen tussen die generaals, die hebben 12 jaar geduurd. We noemen dat de oorlogen van de Diadogen, zo heette die veldheren. En aan het einde van die 12 jaar wordt dat grote rijk van Alexander verdeeld in 4 delen. Staat hier ook. Het wordt opgedeeld naar de 4 windstreken van de hemel. En dat zijn 2 delen in wat we nu Europa noemen. Thracië en Griekenland. Thracië, dat is wat nu Noord-Griekenland of Macedonië heet. En dat strekt zich dan uit tot in Bulgarije enzovoort. En in het Aziatische deel. 2 machten die hier omschreven worden, en daar horen we heel veel over. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Dat is vanuit Israël bekeken. Vanuit Israël is de koning van het noorden, wat we noemen vandaag de dag, Syrië. Dat was toen een heel groot rijk op zijn hoogtepunt. Niet meteen, maar het werd uiteindelijk een heel groot rijk. En in het zuiden, de koning van het zuiden, soms koningin van het zuiden, dat was Egypte. Ook een machtig rijk. En Israël zat daar tussendoor geklemd, tussenin geklemd. U weet het, als je van Israël naar Syrië of omgekeerd wil reizen, dan ga je niet via de Arabische woestijn. Je moet eigenlijk altijd door het land Israël. Dat is zo'n beetje het scharnier tussen dat zuiden, Egypte, en Syrië, het noorden. En nu wordt hier verder totaal geen aandacht geschonken aan die Griekse delen van het rijk. Van het oude rijk van Alexander. Maar wel aan die koning van het noorden en het koning van het zuiden. En als u dat nou doorleest, A zal het u duizelen. En B zult u denken, wat heb ik er allemaal mee te maken. Maar die profetie was ook niet in de eerste plaats aan u gegeven, maar aan Israël. En het merkwaardige is dat je zou zeggen, nou, die geschiedenis had dan toch wel een beetje verder mogen doorgetrokken worden. Nou, in feite gebeurt dat ook. We zullen zien dat die geschiedenis, zoals die engel dat vertelt aan Daniel, doorgaat tot aan het Messiaanse Rijk. Het laatste stuk is dus nog steeds niet vervuld. Maar het houdt op een bepaald moment op in het midden van de 2e eeuw voor Christus. Die koningen van het zuiden, kijk, het gaat over een periode hier van 150 jaar of nog meer. Dus je snapt wel, die koning van het zuiden en de koning van het noorden, dat is niet elke keer dezelfde figuur. Dat zijn elke keer opvolgers van elkaar, meestal zonen. In het zuidelijke rijk, in het Egyptische rijk, daar heten ze meestal Ptolemeus. De eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde enzovoort. En de laatste, die kent u ook wel, dat was koningin Cleopatra. Zij stamde ook uit dat rijk. En aan haar rijk is een einde gemaakt door de Romeinen. En zelfs die komen, dat is dan het 4e en laatste wereldrijk, zelfs die komen in Daniel 11 even om de hoek kijken. En het koninkrijk in het noorden, daar heten die koningen afwisselend Seleucus of Antiochus. Die laatste naam die herkent u onmiddellijk, want daar zijn alle plaatsen die Antiochië heten naar genoemd. Nou, ik ga u natuurlijk niet in details dat doornemen, dat zou ik ook niet eens uit mijn hoofd kunnen. En het heeft weinig zin om dat te doen. Maar het allerbelangrijkste is dat die geschiedenis van zeg maar zo 330, 320 voor Christus, doorgaat tot 167 voor Christus. Nou ja, zeg maar goed 150 jaar. Dan zijn we in die geschiedenis van Egypte en Syrië, die twee machtige rijken, een heel stuk verder gekomen. Dan zijn er heel wat koningen geweest. Maar die heet elke keer koning van het noorden en koning van het zuiden. En Israël zit ertussenin. Daarom gaat het steeds eigenlijk over Israël. De Heere God vertelt dat niet omdat die geschiedenis van Syrië en Egypte op zichzelf zo interessant is. Maar Israël hoorde de ene keer bij dat noordelijke rijk en de andere keer weer bij dat zuidelijke rijk. Maar nooit waren ze eigenlijk zelfstandig. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik grijp even vooruit op geschiedenis verder dan het, hier dat hoofdstuk gaat. En dan is er wel een zekere zelfstandigheid geweest. Hebben ze zelfs een heel koningshuis gehad van de Hasmoneën, zoals dat heet. En dat gaat dan door tot het Romeinse Rijk, zowel Syrië als Egypte komt veroveren. En dus ook het land Judea een onderdeel wordt van het Romeinse Rijk. Maar zover komen we in dit hoofdstuk lang niet. U denkt misschien, hè? Aan de ene kant zegt hij dat dit hoofdstuk doorgaat tot het Messiaanse Rijk. Aan de andere kant dat het maar doorgaat tot pakweg 160 voor Christus. Ja, dat is geen tegenstrijdigheid, dat zullen we zien. Het mondt uit deze hele lange beschrijving bij iemand die hier genoemd wordt in het opschrift in de herziene Statenvertaling boven vers 21. De eerste aanval van de verachtelijke koning. En in vers 29 staat er bij mij boven, tweede aanval van de verachtelijke koning. Hier wordt met grote verachting over die koning gesproken. Hij heette ook Antiochus. En hij was intussen nummer 4, Antiochus de Vierde. En hij had ook een mooie bijnaam. Misschien heeft hij zichzelf gegeven, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in elk geval werd hij genoemd Epiphanes. Dat betekent de doorluchtige of de stralende. Dus hij had nogal wat kapsones, mag je wel zeggen. In die tijd behoorde het land Israël tot dat noordelijke rijk, tot Syrië. Dus Antiochus de Vierde, bijgenaamd Epiphanes, was ook koning over Israël. Of ze dat nou leuk vonden of niet. En dan lezen we over hem, ook daar vindt u een hele beschrijving van vers 21 tot 28, wat ik u allemaal helemaal niet ga vertellen. Waarin dan verteld wordt wat voor een figuur het was. Maar dan, vanaf vers 29 komen we op terrein daar wel degelijk naar moeten kijken. Want op een bepaald moment is hij weer eens in Egypte geweest. Er is natuurlijk constant conflicten of onderhandelingen of verbonden tussen die twee landen. Dus er werd nogal wat heen en weer gereisd en dat ging altijd door het land Israël heen. En zo is hij daar weer eens geweest. En dan horen wij voor het eerst iets over de Romeinen. Weet u hoe ze hier heten? Ze worden hier genoemd in vers 30 schepen van de Kittiërs. Kition was de naam voor het eiland Cyprus. Maar het was ook een naam die uitgebreid werd eigenlijk naar alle eilanden en kustlanden van de Middellandse Zee. Maar dat heb je vaak, een volk wordt genoemd naar het land dat het dichtst bij ligt. Duitsland wordt door de Fransen Alemanje genoemd, want de Alemannen wonen het dichtst bij Frankrijk. Terwijl de Finnen noemen het Saxenland, want de Saxen wonen nu eenmaal het dichtst bij Finland. En zo is dat hier ook, als je vanuit Israël naar de zee opkeek, naar de kustlanden, dan is het eerst wat je zag Cyprus, Kition. Maar die Kittiërs, die Kittiten of die Kittim, hoe je ze ook noemen wilt, is eigenlijk hier een aanduiding voor de Romeinen. Als je het verhaal goed volgt en je kent alle details, zeg je, hé, er was een Romeinse veldheer die hier voor het eerst Egypte aandeed. Er was nog lang geen sprake van dat rijk uiteindelijk een groot wereldrijk zou worden. Hoewel, ik moet niet zeggen, nog lang niet, want eigenlijk was het toen al heel erg in opkomst. Maar het duurde eigenlijk nog maar enkele decennia of ze zouden hun klauwen uitstrekken, ook naar Syrië en Egypte. Dan begint het althans, maar dat heeft dan ook nog weer 100, 150 jaar geduurd voordat ze al die landen overwonnen hebben en Syrië en Egypte ook deel uitmaken van dat Romeinse Rijk. Antiochus krijgt met die Romeinen te maken en ze winden hem vreselijk op. Misschien heeft hij wel in de gaten gehad dat hier een zeer geduchte vijand was verschenen op de kusten van Egypte. In elk geval, hij is woedend, hij is razend, hij is ziedend. En dan trekt hij terug naar zijn land en komt door Israël. Nou, u weet wel hoe dat gaat tegenwoordig, begrijpen we dat psychologisch ook wel. Iemand heeft thuis op zijn werk van zijn baas op zijn kop gekregen. Hij is boedend op die baas en hij komt thuis. En op wie reageert hij dat af? Precies, op zijn vrouw. Dat is natuurlijk niet netjes, maar het is wel begrijpelijk. Nou, hier gebeurt iets dergelijks. Hij komt woedend terug uit Egypte, komt door Jeruzalem heen. En daar ziet hij die tempel. Die herbouwde tempel, weet u wel. Na de Babylonische ballingschap was onder Zerubabel een tempel gebouwd. Die noemen we ook wel eens de tempel van Zerubabel. Later zou die onder koning Herodes veel fraaier worden gemaakt en dan wordt het de tempel van Herodes. In die tempel van Zerubabel, ondanks dat Israël behoorde aan Syrië, kon men ongestoord de Heere God dienen. Nou moet u weten, zowel die Egyptische heersers als die Griekse heersers, die Syrische heersers, dat waren oorspronkelijk Grieken. Dat waren afstammelingen van die generaals die die landen onder zich verdeeld hadden. Die koningshuizen in Syrië en Egypte waren Grieken. En die vereerden dus Zeus. Zeus, de Romeinen noemen hem Jupiter. De Grieken zeiden Zeus, dat was de hoofdgod, de oppergod van de Grieken. Dus zowel in Syrië was die Griekse cultuur doorgedrongen en vereerde men niet langer meer de oude heidense afgoden die daar vroeger gediend waren, maar men vereerde die Griekse afgoden. En als hij dan door Jeruzalem reist, dan is Antiochus zo boos, dan laat hij die tempel op een afschuwelijke wijze ontwijden. Hij gaat varkens offeren op het brandofferaltaar, terwijl hij weet dat dat onreine dieren zijn, dat dat een gruwel is in de ogen van de Joden. Hij ontwijdt die tempel, hij dringt daar binnen terwijl er alleen de priester mag komen. En hij laat in die tempel een groot beeld van Zeus oprichten. Dit is een van de meest droeve tijden uit de geschiedenis van Israël. Nu weet u dat al lang, want we hebben dat 2 keer geleden in hoofdstuk 8 besproken. Weet u nog wel? Daar ging het over het gezicht van de 2300 avonden en morgens. Want toen eenmaal Antiochus daar dat beeld had neergezet, kwam er een einde aan de dienst van de Heere God. Dat begrijpt u wel. Er werden geen offers meer gebracht. 2300 avonden en morgenoffers zijn de Heere tekort gedaan. Zijn hem niet gebracht. Daarom heet het ook het gezicht van de 2300 avonden en morgen. Ook daar vindt u die samenstoot van Persische ram en die Griekse geitenbok die er op elkaar stoten. Dat is allemaal heel interessant, vooral nu wij achteraf die geschiedenis ook kennen. Tot in details kunnen we het begrijpen. Maar het gaat altijd om Israël. En ook daar werd al even daarop gezinspeeld. En dit is natuurlijk ontzettend belangrijk om het Chanukka-feest van Israël te begrijpen. Dat wordt zo in december gevierd, meestal valt het voor een deel zelfs samen met het kerstfeest. Het is echt een feest van het licht. Want wat is dat Chanukka? Chanukka betekent vernieuwing. Want na een jaar of 4, in deze afschuwelijke periode, dat de tempel ontwijd was, dan komt er een opstand. Daar is een priester, Mattathias, die daar een Jood die gaat offeren aan Zeus in de tempel. En de Mattathias wordt zo boos dat hij hem vermoordt. Op ter plekke doodslaat op die trappen. En dan komen zijn 5 zonen opzetten en die worden de aanvoerders in een geweldige strijd. En een van die zonen is heel beroemd geworden, die heette Judas Maccabeus. We kennen dat allemaal uit Griekse boeken, dus hij heet gewoon Juda. Maar die Griekse S is er dan achter gezet en we noemen hem Judas Maccabeus. Judas de Maccabeer. Dat komt van een Hebreeuws woord Maccaba, dat betekent hamer. Hij ging als een hamer tekeer tegen die Syriërs. En die opstand is buitengewoon succesvol geworden. Want uiteindelijk is die afgoderij er weer uitgegooid, de tempel is gereinigd. En dan wordt de tempel heringewijd. En het bijzondere is, er is geen feest ter herdenking van de inwijding van de tempel, maar wel ter herdenking van deze herinwijding van de tempel. Dat is dat Chanukka-feest. Elk jaar viert Israël dat feest om te herdenken dat aan die afschuwelijke tijd een eind is gekomen. Judas Maccabeus en zijn familie zijn buitengewoon succesvol geworden. Daar is een heel koningshuis uit voortgekomen. Ik noemde het straks al even, het huis van de Hasmoneeën. Weliswaar onder toezicht van de Syriërs en later de Romeinen. Maar daaruit is zelfs koning Herodes voortgekomen. Althans, die trouwde met een dochter uit dat huis van de Hasmoneeën. Hij was zelf een Edomiet. En hij werd een vazal van de Romeinen enzovoort. Maar dat voert allemaal veel te ver. En dan ziet u, we zijn dus nu ongeveer in die tijd tussen 164 en 167 voor Christus. De tijd van de Maccabeeën. Het wordt hier allemaal beschreven wat hij doet, verschrikkelijks. Hoe hij het heiligdom ontheiligt. En dan komen daar die verstandig. En dan moet ik even over die term hebben. Want hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan die Maccabeeën. Die opstandeling. Maar ze worden op een bijzondere manier beschreven. Je kunt ze natuurlijk beschrijven als, als je dat zou doen in een kinderboek. Als helden met zwaarden die daar moedig optreden tegen die Syriërs en ze verslaan, dat is een prachtig verhaal. Maar dat woord verstandig of dat woord wijzen wijst veel eer op hun geestelijke kwaliteit. En daar moeten wij het vanavond over hebben. Want het geeft aan dat er in die bijzondere tijd een categorie mensen was die eigenlijk in alle delen van de kerkgeschiedenis ook zou willen hebben. Verstandige mensen. Mensen die de tijden kunnen onderscheiden. In Kronieken wordt dat verteld van de Issachariten. Dat waren mensen die de tijden kenden. Die konden onderscheiden in wat voor tijd we leven. En die het verstand hadden, dat is de goddelijke wijsheid door de Heilige Geest, hoe je daarop moet reageren. Wat je in zo'n tijd hebt te doen. En daarom staat er, die verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. En nogmaals, daar wordt bij in de eerste plaats aan de Maccabeeën gedacht. Ze zullen het zelf moeilijk hebben, ze gaan door een zware periode heen, ze hebben ook maar weinig hulp. Sommigen van hen zullen struikelen, maar het leidt er toch allemaal toe dat dat volk gelouterd wordt. Er waren heel veel Joden die meededen aan die godsdienst van Zeus in de tempel. Dat was verschrikkelijk, heel vele. Die wilden zich niet meer laten besnijden. Die wilden niet meer de Joodse gewoonte in acht houden. Waren helemaal vergriekst. Gehelleniseerd noemen we dat. Het was een verschrikkelijke tijd. Een tijd waarin het aankomt niet alleen maar op de kracht van het zwaard. Maar op de kracht van mensen die de wijsheid hebben die van de Heilige Geest is. Meermalen in het Oude Testament wordt de Heilige Geest genoemd de geest van de wijsheid. Dat vind je bij de Messias zelf. In Jesaja 11. Je vindt het bij Jozua dat hij de geest van wijsheid had ontvangen. Bezaliel die de voorwerpen in de tabernakel maakte had de geest van wijsheid. En de Messias vooral, dat is natuurlijk zelf het mooiste voorbeeld. De Heilige Geest, ook vandaag, is de geest van de wijsheid. Ook vandaag hebben we mensen nodig in de kerken en kringen en bewegingen. Voorgangers, hoeven nog niet eens de voorgangers zelf te zijn. Maar mensen die in de gemeente bekend staan om hun wijsheid. En dat is niet alleen maar natuurlijke wijsheid. Je hebt mensen die van nature, of ze nou gelovig zijn of niet, wijzer zijn dan anderen. Nee, maar hier gaat het vooral om geestelijke wijsheid. Die inzien wat God in onze tijd van ons vraagt. En deze groep wordt hier in het bijzonder naar voren gehaald. Want daaraan heeft Israël eigenlijk te danken dat die vijand verslagen is en dat de eredienst in de tempel weer hersteld kan worden. Dat hebben we bij hoofdstuk 8 ook gezien. Heere God wil gediend worden. Niet evangelisatie is het allerbelangrijkste. Er staat niet in de Bijbel, God zoekt evangelisten, maar er staat wel, hij zoekt aanbidders in Johannes 4. Hij zoekt mensen die de eredienst willen herstellen. En de tempel, dat zijn wij zelf vandaag in de dag. In die tempel die wij samen als gemeente vormen, daar mag eredienst plaatsvinden. Maar dan moet er ook alles uit verwijderd worden wat dat in de weg staat. God zoekt een volk dat hem eert en groot maakt. Dat hem looft en prijst. Maar nu gaat er iets merkwaardigs gebeuren. En dat begint al in vers 36. Daar moet u even nader naar kijken. Want tot nu toe ging het constant over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En nou ineens niet. Nu staat er ineens de koning. Dat is het eerste merkwaardige. Het tweede merkwaardige is dat alles wat we in de rest van dit hoofdstuk over hem lezen, dat is helemaal niet gebeurd met Antiochus. De mensen die de geschiedenis kennen, die zeggen ja, tot op een bepaald punt, tot op het punt van die ontwijding van de tempel, klopt het allemaal precies, maar wat hier staat, dat, zo is het helemaal niet gegaan met hem. Dus hebben de uitleggers bedacht over wie gaat het hier in vredesnaam. En als u nou bovendien bedenkt dat hoofdstuk 12 onmiddellijk overgaat in een beschrijving van het Messiaanse Rijk, dan zeggen we, hé, we worden hier verplaatst naar de tijd van het einde. Er staat in vers 40, dan zal in de tijd van het einde. Iets dergelijks vind je ook al wel eerder, maar het lijkt net alsof de Heilige Geest ons hier aangeeft, wij zijn hier beland in de tijd van het einde. En ik denk dat het zo is, dat heb ik ook niet van mezelf, maar voor mij is het de meest bevredigende verklaring van wat hier gebeurt. De Heilige Geest verplaatst ons naar de eindtijd en zegt tegen ons, die Antiochus Epiphanes, die toen koning van Syrië was, maar ook koning van Israël, die lijkt in veel opzichten op de koning die Israël zal hebben in de eindtijd. Het maakt niet uit of hij nou premier of president heet, dat doet er niet toe. Maar Israël zal een leider hebben die ook een geestelijk leider is, maar dan negatief. We weten dat er heel veel gelovige Joden zijn, zowel degene die de Heer Jezus al hebben aangenomen, als degene die er heel dichtbij staan, maar in ieder geval met een oprecht hart de Heer dienen naar wat ze van de Torah hebben verstaan. Maar er zijn ook vele goddelozen in Israël. Tel Aviv is net zo'n goddeloze stad als Amsterdam of Londen of Parijs. En aan het einde zal er een leider optreden die zal heulen met, ja, niet de vijand van Israël, maar de vijand van God. Een ontkerstende westerse macht. Daar ga ik niet te diep op in, want denkt u, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Dat zou ik u pas alleen maar uitvoerig kunnen uitleggen als ik dat naast het boek Openbaring ging leggen. Dus u moet dat maar even op mijn gezag aannemen dat ik denk dat het zo in elkaar zit. Daar komt nog iets bij. U weet, in de eindtijd is er zo iemand die we noemen de antichrist. Die uitdrukking komt alleen maar voor in de geschriften van Johannes. 1 Johannes en 2 Johannes. Nu zijn de meningen daarover verschillend. Is de antichrist, is dat de grote leider van die westerse macht die zich tegen God en zijn gezalven zal keren? Of is het de leider van Israël in die tijd? Nou, ik zou zeggen, laten we ze allebei samen nemen. Want Openbaring 13 spreekt over het beest en de valse profeet. En wie je van die twee nou de antichrist noemt, dat maakt niet uit. Het is een antichristelijke macht. Als je parallel trekt met het tijd van het nazisme, dan zou je kunnen zeggen, de een is Hitler en die valse profeet, dat was Joseph Goebbels. Zijn minister van propaganda. Dus sommigen noemen dat beest uit het boek Openbaring de antichrist, anderen noemen die valse profeet de antichrist. Ik noem ze samen een antichristelijke macht. Maar hier hebben wij deze goddeloze leider van Israël. En we weten, we hebben dat ook gezien in Daniël 9. Daar hebben we gelezen over die 70 jaarweek. Ja, dat is een beetje een moeilijke avond. Maar dan is het ook afgelopen, dit is de laatste avond. Dus je moet nog even de tanden op elkaar zetten om u hier doorheen te werken. Weet u nog dat we het in Daniël 9 hadden over de 70 jaarweken? En toen heb ik u verteld, die 70ste jaarweken die wordt bewaard voor de eindtijd. 7 jaren, 1 jaarweek is 7 jaren. En die valt uiteen in 2 groepen. Dat is makkelijk. De ene is 3,5 jaar, de andere is ook 3,5 jaar. Je kunt ook zeggen, de ene is 42 maanden, de andere ook. Je kunt ook zeggen, het ene is 1260 dagen, het andere is ook 1260 dagen. En dan wordt voor een jaar 360 dagen genoemd. En dat is interessant, want die periode, 1260 dagen, vind je hier terug en in Openbaring. 42 maanden vind je in het boek Openbaring. En hier staat in vers 7 van hoofdstuk 12, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft. Of gewoon tijden en een halve tijd. Een vaststelde tijd, dat is de periode tussen twee opeenvolgende feesten van hetzelfde. Dat is precies een jaar. Tijd tussen twee keer kerstdagen is een jaar, dat is heel simpel. Tijden is 2 jaar en een halve tijd, dat is samen 3,5 jaar. En dat is geen inlegkunde, want die 3,5 jaar wordt dus ook genoemd 42 maanden. Dat is 3,5 keer 12, kun je het nog volgen. En 1260 dagen, dat is 3,5 keer 360. Bovendien staat hier aan het einde van het boek Openbaring in vers 11 nog eens een keer 1290 dagen. En in vers 12 1335 dagen. Dus dan wordt er bij die 1260 nog 2 keer een periode opgeteld. In ieder geval, wij zijn hier in de tijd van het einde. En als u eraan twijfelt, nogmaals hoofdstuk 11 vers 40 zegt dat heel duidelijk. We zijn in de tijd van het einde. Nu snappen we waarom ineens over de koning wordt gesproken. Het gaat niet meer over de koning van Syrië of over Egypte. Het gaat over Israëls eigen koning en de eindtijd. Nu snappen we ook waarom alles wat hier beschreven staat eigenlijk helemaal niet meer klopt bij het leven van Antiochus. Want het gaat ook eigenlijk helemaal niet meer over Antiochus. Antiochus is alleen maar een type, een voorafschaduwing van deze koning. Daarom wordt er zo uitvoerig over hem gesproken en ook al in Daniël 8... Het gaat om die eindtijd. Het gaat zelfs om die laatste halve jaren weer. Want daarvan zei Daniël 9 vers 27, dan wordt er een einde gemaakt aan alle eredienst. Moet je je voorstellen dat een staatshoofd van Israël, alleen maar om vriendjes te worden met het hoofd van dat Westerse Rijk, of dat nou een Amerikaanse president is of een Europese president, of het is van Rusland, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat over de grote Westerse macht. Eigenlijk ontkerstend. En om die mensen een plezier te doen daar, wordt er een einde gemaakt aan de synagogedienst in Israël. Intussen zal er weer een tempel zijn waarin eredienst wordt gepleegd, hoe dan ook, hoe dat ook in zijn werk mogen gaan. Er wordt allemaal een einde aan gemaakt. Daarom heet die periode de grote verdrukking. En het wordt ook zo genoemd in hoofdstuk 12 vers 1. Het zal een benauwde tijd zijn. Je kunt ook zeggen, het is de tijd der benauwdheid. Zoals er niet geweest is, sinds er een volk geweest is, tot op die tijd. Waarom is dat zo'n verschrikkelijke tijd? Het is net zo'n verschrikkelijke tijd als, zeg maar, zo rond 164 voor Christus. Toen met die tijd van de Maccabeeën, weet u wel. Het is een tijd dat de duivel, die dan losgelaten zal zijn op aarde, probeert een einde te maken aan alle ware eredienst. Het is net zo'n tijd als in de tijd van de Maccabeeën. Het is afschuwelijk. Toen kwam er uitkomst door die opstand van de Maccabeeën. Hier staat heel geheimzinnig hoe de uitkomst zal zijn. Hij komt in botsing met de koning van het noorden. Dus zowel de koning van Syrië als de koning van Egypte zullen met hem in botsing komen. Nou, dat kunnen we ons goed voorstellen als we denken aan de oorlogen die Israël heeft moeten voeren in de 20e eeuw. Zowel tegen Syrië als tegen Egypte. En dan staat er hier in vers 45 van hoofdstuk 11 aan het eind iets heel geheimzinnigs. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Als je enigszins een voorstelling wil hebben van hoe dat in zijn werk zal gaan, dan moet je een hoop andere profetieën erbij halen. Dat gaan we nou niet doen. Maar hij komt aan zijn einde. Het is afgelopen met hem. En ik kan u vertellen wat het is. Niet verder vertellen. Dat is de wederkomst van Christus. En de vestiging van zijn rijk. Want onmiddellijk daarna in hoofdstuk 12 gaat het verder met de beschrijving van dat Messiaanse Rijk. Michaël, dat is de engelvorst die aan de kant van Israël staat. In die benauwde tijd is hij met zijn volk. In die tijd, zegt het eind van vers 1, zal uw volk ontkomen. Althans, degenen die geschreven staan in het boek des levens. Dat staat er niet bij des levens, maar dat lees ik erbij. De getrouwen zullen door deze verschrikkelijke periode heen geleid worden. Zelfs de Heer Jezus in zijn reden der laatste dingen spreekt over die grote verdrukking. En u vindt die op andere plaatsen, ook in het Oude Testament, elke keer die laatste grote verdrukking. En die bestaat eigenlijk vooral daarin dat Israël ontdaan wordt van zijn godsdienst. Dat is schuwelijk. En dan, er wordt hier niet over de wederkomst gesproken, maar dat weten we uit hoofdstuk 7 vers 13 weten we nog wel over de zoon des mensen die komt met de wolken des hemels. Wat ze wel lezen is in 12 vers 2 over die opstanding Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Er zijn maar heel weinig plaatsen in het Oude Testament die spreken over de opstanding. Jesaja 26, dat is eigenlijk de tekst waar de Joden hun geloof in de opstanding op baseren. Want die hebben het Nieuwe Testament niet, dus die moeten het daarmee doen. Maar deze tekst kun je ernaast leggen. Als je niet aanneemt dat dit de geestelijke opstanding is. Nee, ze slapen in het stof der aarde. Het hele volk van God zal opstaan. Maar sommigen zullen opstaan, zoals de Heer Jezus dat zegt in Johannes 5, ten eeuwig leven. En de anderen tot eeuwig oordeel. Een opstanding der rechtvaardigen en een opstanding der onrechtvaardigen, zegt Lucas 20. Een opstanding ten leven en een opstanding ten dode. En dan komen daar die verstandigen weer naar voren. Je kunt rustig zeggen, die verstandigen waren in de eerste instantie die Maccabeën daar, weet u wel, tweede eeuw voor Christus. Maar die waren maar een voorafschaduwing van de verstandigen in de eindtijd. We kunnen nou nog niet zeggen wie dat zullen zijn in Israël. Maar je kunt ook rustig zeggen dat als het heel zwaar zal worden, ook voor de christenen, naar de mens gesproken, hun voortbestaan zal afhangen van die wijzen, die verstandigen, die als leraars en als leiders zullen optreden. Die het volk moed inspreken, die zelf zwaar onder druk komen te staan, maar die zullen zorgen dat er zowel onder Joden als christenen een verzameling van getrouwen overblijft. En die mensen worden in het bijzonder hier gezegend. Want als het Messiaanse Rijk aanbreekt, zegt vers 3, dan zullen zij blinken als de glans van het hemelgewelf. Ze zullen staan als sterren aan de hemel. Zij die er vele rechtvaardigen als de sterren. Dat is ook een mooie uitdrukking, vele rechtvaardigen. Kunnen mensen dan andere mensen rechtvaardigen? Ja, in die zin dat zij hun de weg van de gerechtigheid kunnen uitduiden. En als de Heer de God dat zegent, dan zullen ook in Israël, je kunt dat toepassen op de christenen, velen zijn die door hun bediening de weg van de gerechtigheid leren kennen en leren gaan. Dat is heel mooi, dat is uniek. Hier staat dat zij velen zullen rechtvaardigen. Velen tot rechtvaardigen zullen maken. De tzaddikim, zoals de Joden dat noemen. Een tzaddik is een rechtvaardige, dat is iemand die de Heere lief heeft en zijn geboden onderhoudt. En deze verstandigen, deze leraars die dat zullen doen, zullen in het bijzonder stralen als sterren in de hemel. En dan staat er in vers 4, dat hebben we niet gelezen. U, Daniel, houdt deze woorden geheim en verzegel dit boek tot het einde van de tijd. Tot de tijd van het einde, pardon. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. In de Statenvertaling staat de wetenschap zal toenemen en dan wordt het helemaal uit zijn verband gerukt en dan wordt het betrokken op de grote toename van de wetenschap in de eindtijd. Dat heeft er allemaal helemaal niks mee te maken. Je kunt niet eens weten of het hier positief of negatief bedoeld is. Maar als het hier, als er staat velen zullen het onderzoeken, dan neem ik aan dat het hier gaat om positieve kennis. Om de kennis van de Heer. In Hosea 4 lezen we 3 keer dat het volk te gronde gaat door gebrek aan kennis. Het heeft geen kennis meer van de Heer, van zijn woord. Het is mooi dat er theologen zijn en het is goed dat er mensen zijn die het woord studeren, maar uiteindelijk hebben we heel veel mensen nodig die kennis van de Heer hebben en van zijn woord met hun hart. En dat zijn de mensen die als het ware zich mogen aansluiten bij al die verstandigen en wijzen die in elke tijd van de christelijke geschiedenis nodig hebben, maar zeker ook in de eindtijd. En Daniel zelf die dit allemaal te horen krijgt, tegen hem wordt als het ware gezegd, Daniel, luister. Het is allemaal van heel verre toekomst. Hij leefde daar in de 6e eeuw. Nou, die Maccabeeën tijd was in de 2e eeuw, dat is 400 jaar later. Maar dit gaat nog veel verder natuurlijk. Dit is 2600 jaar later. Ga jij maar lekker slapen, wordt er gezegd in vers 13, helemaal aan het eind van het boek. Maar u gaat heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dag. Hij hoefde dat allemaal niet aan de lijve mee te maken. Hij zou ontslapen en hij zou begraven worden en het zou allemaal langs hem heen gaan. Tot op het moment dat hij, net als dat staat beschreven in vers 2, zou mogen opstaan uit de dood. En dan zou mogen zien wat de Messias allemaal heeft aangericht. En wat zal dat een vreugde voor hem zijn. Nou, dit is allemaal de woorden van de engelen. En die engel is nu opgehouden. Dit is het allerlaatste. Het 12 vers 4 is het laatste wat hij te vertellen heeft. En dan gaat Daniël zelf weer aan het woord komen. Ik zag en zie, er stonden twee anderen. Hij is nog steeds in het visioen, weet u wel. De ene op de oever van de rivier, de andere aan de overkant op de oever van de rivier. Hij stond bij de rivier de Tigris in zijn visioen. En dan horen we weer over die man. De herziende statenvertalers zijn een beetje onzeker of ze nou een hoofdletter moeten schrijven of niet. Maar ik denk dat die hoofdletter terecht is. Ik heb u al gezegd, het gaat over Christus. Dus uiteindelijk werkt dit hele verhaal toe naar Christus zoals hij straks zal verschijnen en zijn heerschappij zal aanvaarden en Israël zal herstellen en verlossen zal uit alle nood en alle pijn. En tegelijkertijd is hij zelf hier aanwezig in dit visioen als die man die met heerlijkheid bekleed was. Dat hebben we in hoofdstuk 10 gezien. En niemand zegt tegen die man, hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Ja, dat zouden we allemaal wel willen weten. En elk jaar kun je weer mensen tegenkomen. Je gaat er bijna van zuchten die het weer uitgerekend hebben. Maar nee hoor, nu weten ze het heel zeker. Het is dan en dan. De laatste datum is 23 september 2017. Maar tot nu toe hebben ze het allemaal mis gehad. Dus ja, we zullen wel weer zien hoe het gaat. Maar in de tijd van Daniël was het nog heel ver. Dus wat krijgt die engel, wat geeft die engel voor antwoord? Hij zegt niet, oh, dat duurt nog minstens 2000 jaar. Wat hij zegt is, het duurt maar 3,5 jaar. Hij vertelt niet wanneer die 3,5 jaar beginnen. Maar dat weten we al. Dat is die laatste halve jarenweek. Dat zijn de laatste 3,5 jaar van die 70 jaren uit Daniël 9. En die eindigen met de komst van Christus. Dus de man gekleed in linnen, dat is eigenlijk Christus zelf, zegt vers 7, die zich boven het water van de rivier bevond, dus boven de Tigris, heeft zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Dat is prachtig. Af en toe lees je het ook van God zelf dat hij een eed zweert. Bij zichzelf, of bij zijn heerlijkheid, of bij zijn heiligheid, of bij zijn naam. En hier is het Christus, voordat hij mens geworden is, de Zoon van God, die zweert bij hem die eeuwig leeft. En wat is het antwoord? Na een tijd, tijden en een halve tijd. Wanneer hij een einde eraan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan. Dat wil zeggen de geestelijke macht hebben geprobeerd dat volk te vernietigen. Maar na die laatste 3,5 jaar, dan is het eindelijk afgelopen. Dan zal er aan al deze dingen een eind komen. Weet u, ik moet nog iets duidelijker zeggen, want anders is het al moeilijk genoeg de stof. Maar in Daniël 9 had Daniël ook dat verlangen dat hij zou mogen weten hoe lang duurt het allemaal nog voor mijn volk. En dan zegt de Heer God, 70 jaar weken, dat is 490 jaar. En toen zagen we dat er een grote gaping is tussen de 69ste en de 70ste week. Die 7 jaren, die komen pas helemaal aan het eind. Wij zitten dus tussen die 69 en de 70ste week in. En wanneer die precies ingaat, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar dat zo, als het eenmaal zover is, dan zeggen we, oh jongens, ja, toen is het ingegaan, nou zie ik het. En van die 7 jaar zijn de laatste 3,5 het ergste. Een tijd, tijden, halve tijd. 42 maanden, 1260 dagen, 1290 dagen, nog even volhouden, 1335 dagen, zegt hier het slot van het hoofdstuk. Maar dan is het eindelijk voorbij. Dus die engel, of Christus die hier antwoord geeft, die zegt niet, het duurt nog een paar duizend jaar. Hij verplaatst ons in die eindtijd. We zijn in de geest in de eindtijd. We zijn als het ware in die grote verdrukking aangekomen. En dan zegt hij, het duurt maar 3,5 jaar. De Heer Jezus zelf zegt in Matthäus 24, als die dagen niet verkort werden, dan zouden zelfs de uitverkorenen omkomen. 3,5 jaar, dat is nog lang genoeg. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Nou, dat kun je goed voorstellen. We hebben intussen het Nieuw Testament, we hebben het boek Daniël, het boek Openbaring, we kennen de Heer Jezus. Vond ze een stuk makkelijker. En hij zegt, mijn Heer, wat zal het einde hiervan zijn? En dan zegt hij, als het ware, als ik het goed lees, dan zegt hij, ga heen Daniël, dat kan ik je allemaal niet in detail uitleggen. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Ik zou eigenlijk heel concreet willen zeggen, dan moet je maar het boek Openbaring lezen. Daar vind je exact dezelfde dingen, maar veel meer uitgewerkt in detail. Waarom? Omdat intussen de Heer Jezus verschenen is en het werk volbracht heeft en naar de hemel is gegaan en zit aan Gods rechterhand. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. Zover zijn we intussen. Dan kan daar ook veel meer over verteld worden. Maar als het om de geestelijke principes gaat, die golden voor die tijd, die golden voor de eindtijd, die gelden voor onze tijd. Dat is zo klaar en duidelijk als wat. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. Er komt nooit een einde aan de christelijke kerk. Geen macht zal de christelijke kerk kunnen vernietigen. Geen macht zal het jodendom kunnen vernietigen. Hoeveel machten dat ook geprobeerd hebben. Integendeel. God bewaart een zuiver overblijfsel tot het einde toe. De goddelozen zullen daar niets van begrijpen. Als je naar de geschiedenis kijkt van Israël alleen al, dan snap je niet dat al die wereldrijken die tegen Israël waren allemaal verdwenen zijn en Israël is er nog steeds. Je snapt het niet. En Hitler werkelijk heeft met overtuiging geprobeerd die 16 miljoen Joden in zijn tijd allemaal om te brengen. En 6 van de 16, dat was verschrikkelijk veel. Maar het zijn er vandaag weer 16 miljoen. Hij heeft in feite alleen maar geholpen om hun identiteit weer scherper in te zien. En in Israël zie je steeds meer mensen daar ook die opnieuw belangstelling krijgen voor het woord van God. En voor de geboden van de Heer. Hun ogen zijn nog niet open voor de Messias, althans bij een klein deel wel, maar bij de meesten niet. Maar dat gaat ook nog komen. De verstandigen, zegt het einde van vers 10, zullen begrijpen. Niet alleen zijn er in alle tijden getrouwen, maar er zijn ook onder de getrouwen altijd geestelijke leiders. Het gaat niet zonder geestelijke leiders. Je kunt je geen reformatie voorstellen zonder dat de grote geesten optraden als Luther en Calvijn, maar ook Menno Simons van de doopsgezinde. En ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er een hele reformatie tot stand gekomen. Er zijn vele reformaties in de 16e eeuw begonnen. Maar altijd met grote geestelijke leiders. Mensen die het volk terugbrengen bij de Heer en bij zijn woord. En een keer komt er daaraan een einde als het Messiaanse Rijk aanbreekt. Het mag 1260 dagen duren er in de eindtijd. En misschien moet je nog langer volhouden tot 1290, dat zijn nog 30 dagen meer. En misschien moet je nog anderhalve maand voor volhouden. Maar een keer breekt dat rijk aan. Het is bijna niet te geloven. Als het zover is, dan zal iedereen zeggen, het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. Wij wachten al 2000 jaar. En Israël wacht eigenlijk al veel langer. Israël wacht eigenlijk al vanaf de Babylonische ballingschap in elk geval kun je zeggen. Toen ze terugkeerden naar Israël. Ze wachten nog steeds op de komst van de Messias. En ook Israël heeft vele malen gedacht, nou is het eindelijk zover. Nu hebben we eindelijk de Messias. Dat is een lijst van wel 60, 70 Messiassen. En om zichzelf te troosten, zeggen de Israëlieten vaak, er is in elke generatie wel een Messias figuur. In Israël had je een man die pas overleden is een paar jaar geleden. Ik geloof dat hij over de 90 was. Nee, hij woonde in New York. Maar hij werd ook in Israël door velen vereerd. De Lubavitcher Rabbi. Schneerson heette hij. Hij werd door zijn volgelingen als de Messias beschouwd. Hij is overleden. Dat betekent niet per se dat ze zich vergist hebben. Ze zeggen, dit was de Messias van onze generatie. Hij is nog niet de Messias. En dat is een van de boeiende dingen. Als je kijkt naar Israël, hoe velen daar het hart op de goede plekken bezitten. Werkelijk oprechte heren dienen. Ik bedoel niet aan de meelopers en de mensen voor wie het alleen maar uiterlijke godsdienst is. Dat heb je onder de christenen ook. Dat heb je onder de joden. Dat heb je overal. Nee, ik heb het over degene die er ernst mee maken. Die vurig verlangen de heren te dienen. Maar die ook vurig verlangen naar de komst van de Messias. En het duurt al zo lang. In de psalmen en in de profeten vind je af en toe die klacht. Waarom, heren? Waarom doet dat zo lang? Psalm 90, dat we vaak voorlezen op Oudejaarsavond. Daar staat het. Keer weder, o heren, hoe lang nog? Het is wonderlijk te bedenken dat op een dag het echt gebeurt. En misschien moet dan ook wel tot ons gezegd worden. Maar u gaat heen tot het einde. Misschien dat ook sommigen van ons voor die tijd nog overlijden moeten. Of misschien wij allemaal wel. En dan zullen ook wij rusten met al die anderen die wachten. Want ook die wachten. Als zelfs van de Heer Jezus geschreven staat in Hebreeën 10... dat hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dan kun je dus zeggen, als iemand vraagt, wat doen die mensen daar in de hemel die gestorven zijn? Dan is het antwoord in de eerste plaats, wachten. Wij wachten hier op aarde en zij wachten daar. We wachten allemaal op hetzelfde. We wachten niet op de hemel. Dan zou je het doel bereikt hebben op het moment dat je overlijdt, sterft. Nee, want ook die wachten. We wachten dat ze zullen wachten totdat ze uit het graf zullen mogen verrijzen. Want ze hebben hun bestemming niet bereikt. Het graf is niet de bestemming. Dat is als lichaam en ziel weer verenigd zijn, om het zo te zeggen. En het opstandingslichaam ons zal geschonken worden. En dan als de Messias komt, we met hem op deze aarde van vrede en gerechtigheid zullen zijn. Ga heen tot uw einde. Tot het einde, want u zult rusten. En u zult opstaan. En als wij zullen overlijden voordat de komst van de Heer plaatsvindt, dan zullen ook wij mogen rusten. We wachten, we hebben het doel nog niet bereikt. Maar we zullen opstaan in uw bestemming staan. Op de bestemde tijd. En je zult opstaan tot je bestemming. Onze bestemming is om met Christus te zijn, verheerlijk met hem in het Messiaanse Rijk. Wanneer zal het zijn? Ik noem geen data en ik noem geen jaartal. Ik noem slechts de laatste woorden van dit boek aan het einde van de dag. Heer Jezus zegt, het evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden aan alle volkeren en dan zal het einde zijn, Matteüs 24, vers 4. Het einde is het einde van dit tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk, het Messiaanse Rijk. God zegene zijn woord.